Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. In deze dienst gaat dominee Van Eck uit Lekmond bij ons voor. Er is vanmorgen zondagschool. De kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen na het kinderlied met de leiding naar het kruispunt. Vandaag kunt u in de kerk producten inleveren voor de voedselbank. Voedselbank Nieuwegein IJsselstein. Zie ook de bezuin en de weekbrief van deze week. Het gaat vooral om houdbare producten. Donderdagavond 5 februari is er het maandelijk stadsgebed in de Sint-Nicolaas-Basiliek. Aanvang 7:15 en het zal tot ongeveer 7:45 duren. Het kan u niet ontgaan zijn, maar wij herinneren u nog een keer aan de bazaar van Deo Valente aanstaande zaterdag 7 februari. Denkt u aan het doorgeven van uw toezeggingen voor de actie Kerkbalans? Bijvoorbeeld dank namens het college van kerkrentmeesters. In de persoonlijke voorbeden die we vanavond zullen doen bij de eigen predikant, denken we aan mevrouw de Hoop Zijp in Mariënstein. We bidden voor Corina de Gier, die aanstaande dinsdag vanuit de herberg weer naar huis hoopt te gaan en om daar verder te herstellen. We bidden voor Nico Blom, die vanwege een gecompliceerde beenbreuk is opgenomen in het Leidse Rijn ziekenhuis. We danken dat Elise Bogaert na 5 maanden studie in Lissabon weer veilig mocht terugkeren om haar studie hier weer te vervolgen. We bidden voor onze zendingsarbeiders en danken met Ditteke den Hertog die afgelopen week haar verjaardag mocht vieren. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen Psalm 139, vers 1 en 14. Vers 1 begint met: niets is, o macht op en majesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Vers 14 begint met: doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Na het zingen van vers 1 en 14 van Psalm 139 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Gods lof met Psalm 138, de versen 1, 2 en 4. Het eerste, tweede en vierde vers van Psalm 138.
Thank you.
Na de lezing van Gods wet zingen we uit Psalm 31 de versen 15 en 17. 31 vers 15 en 17. We lezen de 10 geboden uit Exodus 20 en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gaf. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Maar gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden, zegt Jezus, hangt de ganse wet, de gehele wet en de profeten.
Thank you.
Laten wij bidden. Uit een onrustige wereld en met een onrustig hart zijn wij vanmorgen hierheen gekomen. Of we luisteren mee thuis. En we doen dat omdat wij een woord willen horen dat ons steun en houvast geeft. En zekerheid te midden van alle verwarring. Een woord dat ons uitzicht geeft en een weg wijst. Een woord van u, Heere, dat wij in al die onrust en ellende gezien worden door u. En dat in de wereld waarin we elkaar vergeten, u ons toch niet vergeet. Dat is het evangelie van uw genade voor ons zondaren. We willen het iedere keer opnieuw horen, want we wennen er nooit helemaal aan. En we denken altijd dat u hetzelfde bent als wij. En daarom houdt u uw evangelie levend en geeft u het zelf stilletjes in ons hart om dat telkens weer te komen horen. En ook stilletjes in ons hart dringt u daarmee binnen en geeft u ons dat vertrouwen en die liefde. En wees ook vanmorgen dan in ons midden, zoals we hier in de kerk zijn en thuis, of mensen die dat nog mee zullen volgen. Wees in ons midden als de grote aanwezige en geef uw woord kracht en warmte. Ontdooi onze harde harten en breng ons tot u en tot elkaar. Dat verdienen we niet, dat geeft u ons uit genade. In Jezus' naam. Amen. Uit het Oude Testament lezen we een paar woorden, maar wel belangrijke woorden uit de profetieën van Daniël, hoofdstuk 7. Dat is een vrij uitgebreid visioen wat Daniël ziet. Daarin ziet hij vier dieren, nogal gewelddadige dieren, die de vier koningen of wereldrijken, de grote rijken van die tijd, aanduiden, maar ze zijn ook wel herkenbaar voor ons. Maar dan, daarna, ziet hij Gods troon, de koning der koningen, over die vier rijken een oordeel uitspreken. En dan komt er na al die dieren een hemelse gestalte als een mensenzoon. En die krijgt het koninkrijk over de wereld in handen. Daniël 7, eerst lezen we de versen 9 en 10 en daarna 13 en 14. Daniël 7, vers 9. Ik keek toe, totdat er tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Vers 13. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. Zijn koningschap zou niet te gronde gaan. En dan lezen we nu twee gedeelten uit het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 13. Dat is het hoofdstuk waar de gelijkenissen bij elkaar zijn gezet. En daar lezen we twee korte gedeelten uit. De versen 31 tot en met 35 en 44 tot en met 46. Matteüs 13, vers 31. Daar zegt Jezus: en een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij, Jezus, zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van alle zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeeg dat een vrouw nam en in 3 maten meel deed totdat het helemaal doorzuurd was. Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei: ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. En dan vers 44 tot en met 46. Nog 2 andere gelijkenissen. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij 1 parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht hem. En dan lezen we daarna nog enkele versen uit hoofdstuk 20... de versen 25 tot en met 28. Woorden van Jezus tot zijn discipelen. Matteüs 20, 25. En toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij: u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten gezag over hen uitoefenen, maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen, de Mensenzoon, niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel, zijn leven te geven tot een loskoopprijs voor velen. De tekst voor de preek is uit hoofdstuk 13, vers 44, de gelijkenis van de verborgen schat. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in een akker verborgen, die iemand vond en verborg, en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ja, ik zou even tegen de kinderen willen zeggen: als je nou in de tuin of waar dan ook een schat vindt, dan vind je een kist met gouden munten en dan ben je ineens rijk. En daar gaat het over in de preek en in het gedeelte wat we gelezen hebben en Dat wordt dan de grote mensenpreek. Maar we gaan nu eerst een lied zingen. Dank u, Heere, voor de zegen die u gaf aan heel ons land. En als je dan dank u zegt, dat betekent dat je alle dingen als een cadeautje ziet. Het koren en het gras en de zon. En dan heb je ook een schat gevonden. Dank u, de Heere, voor de zegen. En dat gaan we nu zingen, lied 597, alle versen. Matteüs 13, vers 44. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Een schat in een akker. Dat is een fascinerend beeld dat meteen onze fantasie op gang brengt. Je hebt er onmiddellijk een voorstelling bij. een kist, of in Jezus' dagen misschien ook een grote aardewerken kruik, gevuld met schitterende zilveren en gouden munten en glanzende edelstenen. Wie zoiets vindt is rijk. Maar fascinerender nog dan de schittering van het goud en de edelstenen, de juwelen, dat is dat dat alles misschien eeuwenlang onder de grond gelegen heeft. In het donker, onder een laag aarde, bedekt onder modder en viezigheid. En dat zo'n schat misschien ook niet gevonden had kunnen zijn, dan was die daar voor altijd in het donker blijven liggen. Munten waarmee ooit handel gedreven is, voor eeuwig nutteloos onder de aarde. Juwelen die ooit door adellijke dames op schitterende feesten zijn gedragen, bewonderd om hun betoverende glans, voor eeuwig in het donker. Men loopt er overheen zonder ervan te weten. Er wordt geploegd, geëcht, gezaaid, hard werken voor een dikwijls schrale boterham, en diep daaronder ligt die schat die ooit geschitterd had, verborgen in het donker. Al dat schitterende en waardevolle ongebruikt. En als niemand er per ongeluk opstoot, zal dat voor altijd zo blijven. Maar zo'n schat heeft ook een verhaal. Daar ga je ook over piekeren. Wie heeft die schat daar ooit verborgen? En waarom? Want er moet iemand zijn die met die munten ooit handel heeft gedreven. Die landgoederen of kastelen ervoor heeft gekocht. Er moeten vrouwen geweest zijn die die juwelen ooit hebben gedragen. Was er een oorlog geweest en hadden ze moeten vluchten? Hadden ze hun kostbare bezittingen maar gauw begraven in de hoop dat als het voorbij was dat ze die weer op konden graven? Of zouden ze gesneuveld zijn door het oorlogsgeweld? Of hebben ze in de vreemde een armoedig bestaan geleid en zijn daar gestorven? Achter zo'n schat zit een verhaal, en meestal een tragisch verhaal. Maar ook dat zal niemand ooit weten. Eeuwenlang heeft die schat in het donker liggen wachten, en nu is daar ineens een nieuw verhaal. Jezus vertelt het in sobere woorden, maar je ziet het voor je, en elk woord staat op zijn plaats, en elk woord roept gedachten op. En voor we het weten, zitten we in het verhaal van de schat gevangen. Als we het ons voorstellen, zien we een mens bezig op de akker. De akker staat er. Niet een akker, maar de akker. En dat zet ons meteen al aan het denken over de betekenis van het verhaal. De akker is de wereld, had Jezus in hetzelfde hoofdstuk zo even al gezegd. En dit moet dezelfde akker zijn. Maar voorlopig zien we enkel die akker voor ons. En op die akker verschijnt een mens die akker komt bewerken. Dat is zwaar werk. Spitten, ploegen, eggen, alles nog met de hand. Stenen uit de grond trekken met een pikhouweel. Zwaar werk voor een loon waar je net met je gezin van kon eten. Want, zo blijkt uit het verhaal, de akker is niet van de man zelf. De man is in loondienst bij de eigenaar of op zijn best een kleine pachter. Maar toch is hij ook een mens. Een mens met zijn hoop en zijn verlangens en zijn verwachtingen. Maar waarschijnlijk had hij zich al lang neergelegd bij het harde bestaan. En daar loopt hij nu op de akker zijn zware werk te doen, zonder veel na te denken. En dat kan soms maar eens het beste zijn. En dan, onder het werken, stuit hij op iets hards. Het is geen steen, hij graaft verder, het blijkt een grote kruik te zijn. Een kruik gevuld met juwelen en gouden munten, die voor het eerst na hoeveel eeuwen weer het licht zien. Ontdaan van aarde en stof, liggen ze daar stil te glanzen, onaangetast door de eeuwen die ze daar onder de grond hadden gelegen, want goud en edelstenen roesten niet. De man kan zijn ogen niet geloven, maar de schat stoort zich daar niet aan. Die blijft haar stille glans uitstralen daar in dat gat in de grauwe, nog onbewerkte aarde. De glans van de schat houdt de man gevangen. Hij raakt de munten aan. Ze zijn echt. En stilaan dringt het licht dat van de schat uitgaat zijn hart en zijn ziel en zijn lichaam binnen, zodat het ook daar begint te glanzen en vreugde, zegt Jezus, vreugde hem vervult. Want een schat, dat is de mogelijkheid om een nieuw leven te beginnen, vrij van de zware arbeid waarmee hij nu zijn brood verdient. En met de vreugde die het zien van de schat hem geeft, is dat nieuwe leven eigenlijk al in hem begonnen. Zoals de catechismus ook zegt, dat het nieuwe leven een hartelijke vreugde in God door Christus is. En die vreugde zet in de man van alles in beweging. We zien de man die zo even nog gedachteloos zijn moeizame arbeid verrichtte, nu aan het denken slaan. Het nieuwe leven dat hem toestraalt vanuit de schat mag hem niet ontglippen. Nu is de schat niet zomaar het eigendom van degene die hem vindt. Het is duidelijk dat in die tijd en in die situatie de schat het eigendom is van de eigenaar van het land waarin die wordt gevonden. En de man, die heeft dat door en hij denkt, ik moet dus nu de eigenaar van die akker zien te worden. En in een flits staat hem voor ogen wat hem te doen staat. Hij verstopt die schat weer in de akker, zodat er weer niets van te zien is. En hij schraapt alles wat hij gespaard heeft bij elkaar en hij koopt die akker. Dat risico durft hij te nemen, want de waarde van de schat moet groter zijn dan wel 10 akkers bij elkaar. Zo moet het gaan. En vastberaden gaat de man op zijn doel af. Ineens zien we een nieuwe mens voor ons staan. Nadenkend, actie ondernemend, wetend wat hem te doen staat. Wat het vinden van een schat al niet kan veranderen in een leven. Dit alles is een gelijkenis. En een gelijkenis is een soort spiegel waarin we een beeld van een andere werkelijkheid kunnen zien. Daar heb ik al iets van aangeduid toen ik zei dat de akker de wereld was en vreugde in God door Christus het begin van een nieuw leven. Maar de wereld die zich in deze gelijkenis weerspiegelt is nog groter dan dat. De schat die daar in de akker verborgen ligt is een beeld van het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen, zo begint Jezus, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in de akker. De gelijkenis van de verborgen schat beeldt net als de andere gelijkenissen in dit hoofdstuk het geheim van het koninkrijk der hemelen uit. En dat geheim is dat de Heer van hemel en aarde, dat hij in Christus naar zijn akker, naar de wereld kwam, om daar in het verborgene te midden van ons mensen te wonen. Ten diepste is het Jezus zelf die wij in de gelijkenissen weerspiegeld zien. Jezus in wie het koninkrijk der hemelen naar deze wereld is gekomen. En in wie dat koninkrijk in het verborgene in deze wereld aanwezig is. En zo zegt hij hier: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker. Dat lijkt een simpel beeld om iets duidelijk te maken aan de gewone mensen die naar hem kwamen luisteren. Maar als het tot ons doordringt dat Jezus hier over zichzelf spreekt, dan krijgt dat beeld een dramatische kracht. Dan wordt dat beeld van die schat in die akker een beeld van diep lijden. Het hele evangelie door zien we Jezus omringd door een mensenmassa die troost en genezing bij hem zoeken. En die soms gewoon brood om te eten nodig hebben. En Jezus geeft ze dat allemaal. Want zodra hij ze maar ziet, al die mensen die met hun nood de wereld bevolken, dan raakt hem dat telkens weer. Dan raakt hem dat tot in het diepst van zijn ingewanden. Telkens opnieuw, zegt het evangelie, wordt hij tot in zijn ingewanden met ontferming bewogen als hij die menigte van al die mensen op de aarde ziet, die als schapen zonder herder over de aarde gaan en voortdurend in het gevaar verkeren te verdwalen of in een afgrond te storten. En steeds zien we hem in het evangelie genezend en vergevend en onderwijzend in hun midden. Want hij wil niet dat ze verdwalen of verloren gaan. Want het zijn toch zijn schapen die in zijn wereld leven. Want de akker is de wereld. En met alle liefde die hij hun toedraagt, voelt hij zich toch eenzaam in hun midden staan. Want wie hij is, dat hij de Heer van hemel en aarde is, die naar zijn akker de wereld gekomen is om te midden van ons mensen te komen wonen, wie hij ten diepste is, dat herkennen ze niet. Vol te zijn van liefde en dan toch in het diepste wat in je leeft niet te worden herkend, dat is eenzaamheid, dat is lijden. Als Jezus zich zo vereenzelvert met die schat die daar verborgen in de akker van de wereld ligt, dan krijgt dat beeld dat eerst een spannend verhaal leek ineens een diepe persoonlijke lading. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in de akker. Te weten dat je alles in je hebt om de wereld heel en gezond te maken, om zelfs de doden weer levend te maken en op hun voeten te doen staan onder een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde waar het voor eeuwig recht en vrede zal zijn. En ook in alle liefde bereid te zijn om dit alles te volbrengen, wat het je ook kost, al zou het je leven moeten kosten. En dan met al die rijkdom als een verborgen schat onder de aarde te moeten blijven. Dat is eenzaamheid. Dat is lijden. Onherkend in het donker te moeten blijven, terwijl de mensen boven je voortgaan in hun treurig bestaan, tussen doorns en distels, zich uitslovend voor harde heren. En dat terwijl je ze in één ogenblik gelukkig zou kunnen maken. Zo vlakbij en dan niet gezien en niet herkend te worden. En dat enkel omdat hij zich in zijn liefde van zijn hemelse heerlijkheid had ontdaan, omdat de wereld zo'n glans niet kan verdragen. Zo was Jezus als de verborgen schat in hun midden. En zo is hij nog in ons midden. Verborgen in het woord van zijn liefde. Een woord in mensentaal. En tegelijk een woord dat zwak en weerloos lijkt, te midden van alle harde en gewelddadige woorden die er in de wereld en soms ook door ons worden gesproken. En zo is die aanwezig in een handvol water dat een heel leven schoon kan wassen. In brood en wijn die ons hart vreugde geven en ons voeden zullen tot in het eeuwige leven. Maar herkennen wij zijn hand en zijn hart daarin? Of zijn ze ook voor ons een verborgen schat gebleven? Jezus spreekt, zo lijkt het, deze gelijkenis niet uit tot de grote menigte waarvan sprake is aan het begin van het hoofdstuk, maar in de kleine kring van zijn leerlingen. Dat zijn dus degenen die iets van het geheim van Gods koninkrijk hadden gezien. Iets. Want ook zij begrepen het maar ten dele en blijken voortdurend nog weer extra uitleg nodig te hebben. Maar toch, ze hadden iets van het geheim van hun meester gezien en ze waren hem gevolgd. Voor een deel hadden ze zelfs hun oude beroep daarvoor in de steek gelaten. Ze hadden misschien niet alles verkocht, maar ze hadden toch veel voor hem opgegeven. En die leerlingen zijn voor Jezus tot troost en steun geweest, hoewel ze hem aan het eind, toen het lijden kwam, toch ook weer met z'n allen in de steek hebben gelaten. Maar toch, nadat hij was opgestaan, zijn ze toch weer met het woord van Gods koninkrijk de wereld ingetrokken. En zo werd die wereld toch ook een beetje hun akker. Maar alles ten dele. Zoals ook wij nooit meer dan ten dele zullen verstaan. En ook nooit meer dan ten dele zullen geloven, hopen en lief zullen hebben. De vreugde die we in het evangelie en in Gods liefde hebben, die hartelijke vreugde in God door Christus, waar de catechismus over spreekt, die vreugde geeft ons een nieuw leven. Maar die vreugde heerst nooit ongestoord en kan soms door lange periodes van moedeloosheid en afdwalen zelfs worden onderbroken. En die wereld die Gods akker is, we maken ons er zorgen over. We worden er soms bang voor en dan bidden we: uw koninkrijk komen. Maar dat houden we dan meestal maar even vol. Want de last van de wereld is te zwaar voor een mens, zelfs voor een gelovig mens, om die te dragen. En toch blijft de schat de schat. Ook als hij niet ontdekt wordt of eeuwenlang wordt vergeten. Goud en edelstenen roesten niet. En als ze na eeuwen wachten het licht weer zien, blijken ze nog net als vroeger te glanzen. Zo is het beeld van die verborgen schat naast een beeld van Jezus' eenzaamheid en lijden ook een beeld van Gods eeuwigheid en zijn geduld. Je zou hier ook van de eeuwigheid van Gods liefde kunnen spreken. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, zegt God bij de profeet Jeremia tegen het volk Israël En dat op het moment, op een moment dat het volk dat wel allerminst verdiende. Maar Gods liefde blijft eeuwig eerste liefde. Als een juweel dat eeuwig blijft glanzen. Ja, en nu zou ik u moeten aansporen om die akker te gaan kopen en daar alles voor in te leveren. Maar zou het eerlijk zijn als ik u daarmee naar huis zou sturen? Laten we eerlijk zijn, we zien het Jezus' eigen leerlingen niet eens doen, als we het evangelie verder lezen. Ze doen een poging, maar in het vervolg van het evangelie zien we die poging meteen weer voor onze ogen mislukken. Want het verlangen blijft altijd groter dan de daad. Daarom bidden wij ook, uw koninkrijk komen en dat uw wil wordt gedaan en verlos ons van de boze die ons en de wereld in zijn greep houdt. En zolang wij op aarde leven, blijven wij in deze nood. En Jezus weet dat wel. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zegt hij. Hongeren en dorsten, dat is verlangen. Het is er nog niet. Maar hij geeft ons ook hoop. Dan zegt hij er meteen achteraan, zij zullen verzadigd worden. Kijk, met zo'n zalig spreking, zalig die honger en dorsten naar gerechtigheid, en met zo'n belofte, zij zullen verzadigd worden, daarmee durf ik u wel naar huis te sturen. En met de hoop dat door de overdenking van deze gelijkenis onze ogen weer wat meer voor de liefde van Christus zijn geopend en voor zijn lijden, want daar is de prediking toch voor. Maar dan blijf ik toch zitten met een vraag, en misschien u ook wel. Met de vraag namelijk, die woorden uit de gelijkenis, hij verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Kan dat werkelijk van ons mensen worden gezegd? Ook als wij onszelf als gelovige mensen zien. Is dat niet gewoon te groot voor ons? Alles verkopen en de akker, dat is de wereld kopen. Blijft er aan het eind toch niet de behoefte aan een ander die de akker, die de wereld is, met alles wat hij in zich heeft, voor ons betaalt en koopt? Die grote wereld. Ook die wereld van nu, met zijn dreiging en zijn angsten en zijn onzekerheden, met het vele onrecht dat er wordt gedaan en geleden, die wereld waarin het woord van Christus er nog wel is, maar het lijkt voortdurend onder te sneeuwen, is die wereld niet te zwaar voor een mens om verantwoordelijkheid voor te dragen? Moet die mens uit de gelijkenis toch niet iemand anders zijn? Maar hebben we dan de gelijkenis verkeerd uitgelegd, toen we in de verborgen schat het geheim van Christus zagen? Nee, want Christus zegt het zelf. Het koninkrijk van God, dat is dat God in Christus naar de wereld komt, is gelijk aan een schat verborgen in de akker. Als die schat verschijnt, hij in de spiegel van de gelijkenis. Dat is Jezus zelf die we in die spiegel zien. Je kunt de spiegel ook iets draaien. En dan verschijnt er in diezelfde spiegel een ander beeld. En als we verder lezen in het evangelie, daarom heb ik dat ook gedaan, het hoofdstuk 20, zien we dat de spiegel ook iets wordt gedraaid. Dan zien we ineens Jezus als de koper verschijnen. In hoofdstuk 20 spreekt hij over de mensenzoon. Dat is die hemelse mensenzoon die de profeet Daniël ooit voor de troon van God zag verschijnen. En dan zegt Jezus dat hij zelf die mensenzoon is die naar de wereld kwam niet om te heersen, maar om te dienen. En, zegt hij er dan achteraan, om zijn leven te geven tot een losprijs, een loskoopprijs voor velen. Hij is het die de akker, dat is de wereld, met zijn leven koopt, zodat die wereld vanaf nu zijn wereld mag heten. Hij verbergt zijn koninkrijk om als mens onder ons mensen te komen leven, en dan koopt hij die akker die de wereld is, omdat hij ons als zijn schat ziet. Wij mensen uit Gods hand gekomen en in de modder weggezakt. Daar wil hij alles, zelfs zijn leven voor geven. En zo verkoopt hij alles wat hij heeft en koopt die akker waarin zijn schat ligt. Zo is hij onze verborgen schat. En als je de spiegel even draait, dan zijn wij de zijne. En koopt hij die akker die de wereld is en waarin wij begraven liggen. Die grote wereld waarin we leven en die ons juist in deze tijd zo bang maakt met zijn angsten en zijn onzekerheden en al zijn wilde driften en alles wat er in de hoofden van leiders omgaat. Die wereld is door hem gekocht en in die wereld mogen wij leven. En omdat het zijn wereld geworden is, mogen wij in die wereld leven met hoop en met verwachting bidden. Uw koninkrijk komen, hongerend en dorstend naar gerechtigheid en levend in de verwachting dat die gerechtigheid er ooit ook zal komen en dat zelfs de doden ooit weer levend op hun voeten zullen staan. Dat is wat die gelijkenis weerspiegelt als je de spiegel even draait. Van Christus de schat naar Christus de koper, die de wereld koopt en ons erbij, opdat wij voor zijn aangezicht leven. Gelooft u dat? Hier niet ver vandaan ligt het dorp Lopiker Kapel. Dat die preek ook gehouden. En toen ik voor het eerst in Lopiker Kapel kwam preken, dat was net als hier in de jaren 80, wat dat betreft, dan word je al oud, maar goed, ik weet dat nog, toen ik voor het eerst dat kerkje achterom reed, dan zet je je auto daar neer en dan kijk je tegen het hek van het kerkhof aan en in gietijzeren letters staat daar boven: wij wachten u. Nou, gezellige binnenkomer, zei ik tegen een van de ouderlingen. Heden wij, morgen gij. Ja, zei de ouderling, maar je kunt het ook anders lezen. Als een woord van die mensen die daar op het kerkhof liggen te wachten. Wij wachten u. En dan is u Jezus. Zie je wel? Als je de spiegel even draait, kom je uit bij de mensenzoon, die nog één keer naar zijn akker zal komen om de schat die daar verborgen ligt op te komen halen. Dan zullen ook de doden weer levend op hun voeten staan. Geloof, en u zult leven. Amen. We zingen nu uit Weerklank, het volk Israël dat ook opgeraapt werd, Psalm 124, alle drie de versen. Psalm 124, 1, 2 en 3 uit Weerklank. Wij willen voorbeden doen en dankzeggen. Laten wij bidden. Hemelse Vader, die uw Zoon de wereld ingezonden hebt, die leeft in ons midden, die zijn stem laat horen in het evangelie, ons aanraakt met water en ons voedt met brood en wijn en daarin zelf in ons midden is. Open onze ogen daar telkens weer voor. Voor dat woord, voor uw liefde, voor de tekenen die u geeft om ons heen en voor alle stille dingen die u doet in ons leven. Houd zelf uw woord bij ons levend, ook in het gewone leven, met al zijn ingewikkeldheden, karakters en mensen en ons eigen karakter. Alle gedoe dat we kunnen hebben op ons werk, op school of thuis. En geef dat wij daarin telkens weer even tot rust komen bij uw liefde. En de vreugde vinden dat wij van u mogen zijn. En dat maakt dan ook al die dingen even anders. Geef zo de stille kracht van de doorwerking van uw woord in ons leven. En dat we ons af en toe die stralende schat in die donkere akker van de wereld herinneren. Dat beeld houdt dat ook maar bij ons levend. Want het is een moedgevend beeld. Heere God, wij bidden u voor ons leven. Voor de dingen van ziekte en gezondheid. Voor de onrust in onze ziel. Geef ons rust bij uw woord en leid ons stap voor stap bij de hand op de weg door het leven. Wees ook met de dingen van ons dagelijks brood. Als we jong zijn en net een baan hebben of nog werk zoeken of al ouder zijn. Al die dingen van het dagelijks brood zijn weer onrustiger dan zij misschien een paar jaar geleden leken. Het houdt ons bezig, maar uw Zoon zegt dat we dat bij u mogen neerleggen. Van dag tot dag, geef ons heden. En ga zo met ons mee in het gewone leven. Denk aan uw kerk. Hier, in IJsselstein, geef ieder die u daar geroepen hebt tot een bijzonder ambt of taak, kracht om die te volbrengen en ook de vreugde om mooie dingen te vinden in uw woord en die als dominee of op een andere manier door te mogen geven. En ook dat het gebouw mag stralen en de muziek mag stralen. Dat hier een plaats is waar even de hemel open gaat. Dat hebben we wel nodig in deze donkere wereld. En voor die wereld bidden wij u ook. Want er zijn allerlei mensen in de verdrukking, in het Midden-Oosten, in uw volk Israël, rond uw volk Israël. Het is moeilijk. En zo onontwarbaar. En ook de grote wereldrijken waar even van sprake is. Aan alle kanten, beide kanten van de oceaan en in het verre oosten. Daar zitten de machtige mannen die met hun woord de wereld lijken te regeren. En dan vergeten we dat u dat bent. Leid onze harten daarboven. En geef ons de rust en de moed en de zekerheid om in deze wereld te leven, maar dan ook het goede te zeggen en te doen. Heere God, draag ons zo in alle dingen. En geef dat verlangen naar gerechtigheid ook al nu voor onze ogen een kleine vervulling ziet. Op de plekken waar we het zo hopen te zien, waar mensen verdrukt worden, waar volkeren verdrukt worden, waar mensen en werelddelen elkaar in de tang houden, dat zo hard, dat kunt u alleen met de stille kracht van uw woord en geest doorbreken. Kom dan ook met uw woord in de regeringsgebouwen en geef ook daar leiding. Dat alles bidden wij van u. Omdat u in het evangelie daar beloften voor hebt gegeven. Ook in deze gelijkenis. Zo leggen wij alle dingen in uw hand. Ook de persoonlijke dingen die wij nu in stilte u voorleggen. En neem onze gebeden in genade aan, in de naam van uw Zoon die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. De collecten, het is geen collectemoment in de dienst, maar dat weet u allemaal, in uw gaven worden deze zondag gevraagd voor ten eerste het project in Bangladesh van Kerk in Actie, het pastoraat, dat is de tweede, in de eigen gemeente en het missionaire werk. U kunt bijdragen via Scipio, via de QR-code in de weekbrief en u kunt ook geven bij de uitgang. En dan tot slot zingen we uit weerklank lied 437, heb dank, o God van alle leven. Dan gaat het over zijn woord en dan of een mens al diep verloren is en ver van u verzworven is. Dat is toch de schat, dan zijn wij even de schat, de mens is de schat die bij God weer wordt teruggebracht. Prachtig lied. 437, alle drie de versen. Gaat nu heen, gemeente, en draagt met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.